Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Ja, ook in Den Haag kwam de gemeenteraad eerder terug van het zomerreces. Vanmiddag begint daar een spoeddebat naar aanleiding van de recente rellen en onrust in de Schilderswijk en Scheveningen. Roos Padmos is inwoner van Scheveningen en zal vanmiddag ook aanwezig zijn bij het debat. Ja, wat wordt daar vandaag precies besproken?
Vandaag in de raad wordt besproken de brief van de burgemeester, waarin hij uitlegt wat er de afgelopen periode is gedaan en welke handhaving er is geweest in de afgelopen periode bij de enorme overlast die we hebben ervaren.
Mm-hmm. Het was een flinke brief, hè, van de burgemeester.
Ja, 8 kantjes.
Ja, zeker. Wat zijn de meeste opmerkelijke dingen die daarin stonden?
De opmerkelijke dingen zijn dat er echt wel een toename aan handhaving is geweest. Het actieplan voor de zomer lijkt in ieder geval goed uitgevoerd. Mm-hmm. Daarin lijkt of daar tevredenheid in is. Ik denk alleen dat dat maar een druppel op de gloeiende plaat is voor wat er nodig is om alle overlast weg te kunnen krijgen.
Ja, want jij komt zelf uit Scheveningen. Jij maakt de onrust natuurlijk vanaf de eerste rij mee. Wat is nou precies het grootste probleem daar?
Het grootste probleem lijkt de massaliteit. De enorme toestroom van toeristen, waardoor het verkeer volledig vastloopt, waardoor je inderdaad bijvoorbeeld geen corona-afstand kunt houden, waardoor heel veel publiek naar Scheveningen komt wat zich niet aan normale normen en waarden kan houden. Maar ook enorme afvaloverlast. Mensen die op stranden slapen, poepen en plassen in bosjes omdat ze in auto's slapen en in portieken bij mensen. Overlast en intimidatie bij vrouwen door de groep die zich niet kan gedragen. Er zijn ontzettend veel punten waarop het echt misgaat.
Ja. Ja, en dat is ook niet van de laatste tijd natuurlijk. Want begin juli organiseerde je ook al een vrouwenmars in protest tegen de vrouwenintimidatie in Scheveningen. Hoe is daar sindsdien tegen opgetreden?
De handhaving daarin zou sowieso best heel moeilijk zijn. Ik denk dat het lastig is om dat soort incidenten te pakken. Alleen staat er in het hele stuk van de burgemeester helemaal niets over de intimidatie en hoe ze dat in de aankomende tijd gaan proberen te reguleren, aan te pakken. Er staat helemaal niets in beschreven. Ik denk wel dat het voor vrouwen, maar eigenlijk voor iedereen, want ik hoor ook ondernemers die erg bedreigd worden als ze dingen zeggen die mensen, als mensen zich misdragen. Ik denk dat daar helemaal niet over gesproken wordt en dat het eigenlijk een teken aan de wand is dat mensen dus nog steeds niet echt doorhebben wat er aan de hand is hier.
Ja, maar wat vind jij daarvan dat dit soort onderwerpen dan niet eens meegenomen worden?
Dat lijkt een zwak bod om te kijken naar wat kun je wel aanpakken, waar zitten wel mogelijkheden. Ik denk wel dat het aan de raad en aan uiteindelijk de gemeente is om een plan te maken wat alle overlast aanpakt. Ja. En dat zal misschien niet 1, 2, 3 lukken en dat is ook niet zo'n heel makkelijk plan, denk ik. Maar om er helemaal niet over te beginnen lijkt een zwak bod.
Nou, wat ga je dan hopen dat vanmiddag gaat opleveren? Wat er in ieder geval uitkomt uit het debat?
Ik hoop dat ze naar bewoners luisteren. Mijn betoog gaat over de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en gemeente om uiteindelijk tot een goed plan te komen, wat dus veel verstrekkender is dan het plan wat afgelopen zomer gepresenteerd is, waar we allemaal hebben gezien dat niet alleen tijdens de hoogtijdagen, maar eigenlijk het hele zomerseizoen niet genoeg handhaving is en ook de regels niet nageleefd worden. Maak andere regels. Er zijn heel veel mensen die ideeën hebben. Een creatief dorp zijn we, waarin ik denk dat je met bewoners samen heel veel kunt bereiken.
De steun onder de Nederlandse bevolking voor de corona-aanpak van de overheid slinkt. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van het AD. Er is bovendien steeds meer oneenigheid tussen mensen die het beleid te streng vinden en mensen die juist vinden dat het kabinet meer moet doen. Edgar de Beulen, directeur en eigenaar van Markteffect. Ja, waar komt deze oneenigheid nu vandaan?
Ja, uit de peiling van Markteffect vlak voor de persconferentie deze week blijkt dat 43% van de Nederlanders van mening is dat het kabinet niet voldoende doet. En ter vergelijking, wij peilden ook toen Nederland in de zogenaamde intelligente lockdown ging. En toen was het percentage slechts 22%. En een absoluut steunpunt van die aanpak, die was eind april. Want toen vond slechts 15% dat het kabinet en het RIVM op dat moment onvoldoende deed. En interessant is dan om te kijken wat gebeurt er dan na zo'n persconferentie. Mm-hmm. Dat hebben we gisteravond gepeild. En dan zie je eigenlijk dat die onvrede over die aanpak, ja, die blijft eigenlijk min of meer hetzelfde. Het wordt er niet veel beter op.
Maar waar ligt dat aan dan, denk jij?
Nou kijk, er zijn een aantal elementen waar het aan kan liggen. Wij zien dat sinds half april, neem bijvoorbeeld ook het begrip voor bijvoorbeeld zwaardere maatregelen, dat neemt af. En ook zien we dat er een verdubbeling ontstaat van de groep die weinig tot geen begrip meer kan opbrengen voor het door het kabinet genomen of mogelijk nog te nemen maatregelen. Ja, en ondertussen groeit die groep tot maar liefst 1/3 van de Nederlandse samenleving. En het blijkt ook nog zo te zijn dat het draagvlak voor premier Rutte verder afneemt. We kunnen wel stellen dat nog steeds de helft van Nederland wel vertrouwen heeft in Rutte. Mm-hmm. Echter, draagvlak, ja, dat slinkt van 65% naar 45% terug.
Maar kun je iets meer vertellen dan over de groepen, zeg maar, de verschillende groepen waaronder dit onderzoek is gedaan? Zit daar nog grote verschillen in, wie voor of tegen is?
Ja, dat is interessant, want wij hebben het onderzoek uitgevoerd onder een zogenaamd representatieve groep. En wat je dan uiteindelijk ziet, is dat die voor- en tegenstanders van die maatregelen, en die door de kampen die het kabinet nog steunen, of die zich juist minder op het gemak voelen bij de keuzes die het kabinet maakt, die drijven fors uiteen. Ga je dat analyseren, dan zie je dat met name de coalitiepartijen, de stemmers op die coalitie, CDA, VVD, dat is de groep waar die steunig overeind blijft. Maar op rechts, bij de PVV, bij Baudet, bij het Forum voor Democratie, ja, daar zie je dat men het beleid en de consequenties van het beleid, ja, toch wel de rug aan het keren is. En leeftijd speelt wellicht nog wel een veel belangrijkere rol uiteindelijk in deze onrust. Want we zien dat de groep onder de 45 jaar significant veel meer ontevreden is over de aanpak van het kabinet dan de groep 45 jaar en ouder.
Wat gaat het nou betekenen als die kloof steeds groter wordt?
Ja, het gevolg is uiteindelijk dat er onrust ontstaat in het land. En wat je nu ziet is dat die onrust die komt er onderhuids een klein beetje uit. We zien her en der wat gemopper, we zien wat kleine demonstraties, we zien wat relletjes. We zien echter geen dagenlang aanhoudende onrust. Ja, die blijft uit vooralsnog. Nou, wat nu voor ons onderzoekers het meest interessante is, en ook voor de samenleving, is dat half maart 2021, en dat is pak een beetje al over een half jaar, dan gaat Nederland naar de stembus. En dan is er ook de grote vraag, is dit kabinet in staat om vanuit statistiek en het zogenaamde crowdmanagement, ja, het land, maar ook de eigen achterban, toch weer op die rails te krijgen met het geloof in die aanpak. En ze zullen ook absoluut moeten laten zien dat het aanlaten zijn van die economie, ja, die zal een grote rol spelen in die komende Tweede Kamerverkiezingen. Dan zal het kabinet er moeten blijken. En ja, wat vooralsnog niet gebleken is in deze zomerse maanden, en ook na de afgelopen persconferentie, is dat het kabinet en Rutte in staat zijn geweest om die rust terug te brengen in het land en te herstellen. En ja, Markteffect, wij volgen dit op de voet voor u.
In Florida laten ze 750 miljoen genetisch gemodificeerde muggen los. Op deze manier hoopt de Amerikaanse staat een muggensoort die ziektes verspreidt te bestrijden. Maar niet iedereen is blij met dit experiment. We praten erover met Bart Knols. Hij is muggenexpert aan de WUR in Wageningen.
Even een correctie. Ik zit niet bij de WUR in Wageningen, maar bij de Radboud. Maar dat maakt niet zoveel uit.
Nou, goed dat je dat in ieder geval even recht zet. Dank je wel. Excuus. Ja, nou, laten we het over die muggen hebben, want daar heb je in ieder geval wel verstand van, toch?
Absoluut.
Absoluut. Nou ja, je hebt natuurlijk muggen die ziektes verspreiden. En nu worden er muggen ingezet om die ziektes weer te bestrijden. Hoe zit dat precies?
Ja, je moet je voorstellen een fabriek waarin muggen geproduceerd worden. Een hele grote aantallen. Mannetjes en vrouwtjesmuggen natuurlijk. Mm-hmm. En die worden gekweekt in een omgeving waarbij je tetracycline in het water hebt. Dus een antibioticum. En als een antibioticum in dat water aanwezig is, dan overleven die muggen. Pas op het moment dat je die mannetjesmuggen dan loslaat in de natuur en die gaan paren met wilde vrouwtjes, dan geven ze dus hun genetisch materiaal door aan de nakomelingen van die wilde vrouwtjes. Ja. En als die dan eitjes leggen in een omgeving waarin geen antibioticum aanwezig is, dan wordt een bepaald gen ingeschakeld en dat produceert dan eiwit waarmee de mug zichzelf doodt. Dat is eigenlijk zoals het systeem werkt.
Ah, maar zijn er al resultaten te benoemen? Hoe gaat dat tot nu toe?
Er zijn resultaten behaald met dezezelfde aanpak in andere plekken in de wereld. Mm-hmm. Men heeft gewerkt in de Cayman-eilanden, in Panama. In Brazilië is er ook al een experiment geweest. Dus men heeft op verschillende plekken al resultaat behaald. Zelfs tot 95% reductie van de muggenpopulatie. Dus dat is een heel behoorlijk resultaat.
Ja, want daarom vonden wij het zo raar. Hè? Het klinkt natuurlijk als de perfecte oplossing. Waarom is er dan toch zoveel kritiek op?
Nou ja, daar komt het moeilijke aspect. Hè. Je laat hier genetisch gemodificeerd materiaal los. Hè. Je laat hier dieren los, insecten in dit geval, waarin genen zijn verwerkt die uit een herpesvirus afkomstig zijn. Genen die afkomstig zijn uit inktvissen. Dus je krijgt toch een dier in de natuur, wat eigenlijk gewoon ja, niet meer een mug is, maar iets nieuws geworden is.
Ja.
En mensen maken zich daar logischerwijze zorgen over, want we weten niet wat op de lange termijn het loslaten van zo'n mug nou eigenlijk wel teweeg kan brengen. En we weten bijvoorbeeld in Brazilië dat in de achtergrondpopulatie, de wilde populatie, dat daar ook al genetisch materiaal van die losgelaten muggen in terecht is gekomen. Nou ja, dan moet je dus gaan afvragen van wat gaat daar nu in de toekomst gebeuren? En daar heeft gewoon niemand een antwoord op.
Nee, want is dat dan de angst, zeg maar, de angst voor het onbekende, dat we niet weten wat daar dan verder mee voortkomt?
Ja, ik denk dat één belangrijk aspect is. Het tweede aspect is dat de scheiding van de mannetjes en de vrouwtjes. Ja, je wilt geen vrouwtjes loslaten, want die nemen bloed van mensen en die kunnen daarmee ook ziekte overdragen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Mm-hmm. Dus daar mogen alleen mannetjes worden losgelaten. Maar het systeem om mannetjes van vrouwtjes te scheiden is niet 100% effectief. Waardoor er toch wat vrouwtjes doorheen glippen en die kunnen dus op zoek gaan naar menselijk bloed. Maar ja, dan word je dus gebeten door een genetisch gemodificeerde mug. En ik kan me voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben.
Ja, maar aan de andere kant, er werd natuurlijk altijd al van alles aan gedaan. Bijvoorbeeld ook insecticiden die volop gespoten werden. Dat is toch ook niet heel lekker voor het milieu? En daar is toch ook van alles van te vinden, om het zo te zeggen?
Ja, dat klopt helemaal. Het is natuurlijk het gebruik van insecticiden, zeker in de omgeving, in de natuur, is slecht. Niet alleen voor die muggen, die kunnen er weliswaar mee aanpakken, maar ook alle andere beesten maken ermee dood. Dus dat is zeker een methode die we niet zouden moeten volgen, ook vanwege resistentie tegen die insecticiden. Maar, en dat is het goede nieuws, wij zijn zelf bezig, ook op eilanden, maar in een andere plek in de wereld, in de Malediven, waar we op kleine eilanden met behulp van simpele valsystemen, zonder insecticiden, zonder genetische modificatie, hetzelfde effect kunnen bereiken als wat ze in de Florida Keys willen gaan behalen met het loslaten van die genetisch gemodificeerde muggen. Dus wij halen ook een 95% reductie, mm-hmm, met simpele valsystemen, waar zij een hele fabriek moeten bouwen. Veel duurder, veel kostbaarder en alle ethische bezwaren daartegenover, ja, ook eens een keer moeten pareren.
Maar dat klinkt dan weer als een gat in de markt, om het zo te zeggen, Bart. Huh?
Nou ja, het zijn niet mijn valsystemen. Ik produceer die niet. Het zijn alleen valsystemen die ik heb ingezet op een bepaalde manier.
Ja.
En wij zien dat daar nu heel veel interesse voor aan het ontstaan is. En ik zou ook durven te zeggen, die vallen kunnen hetzelfde resultaat behalen in de Florida Keys. Dus op het moment dat wij onze persbericht gaan uitsturen, dat kan één deze dagen gaan gebeuren, dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren in Florida, wanneer men daar leest over het succes wat wij behaald hebben in de Maldiven.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.